Goedenavond, gemeente. De kerkraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee L.L. van den Dol uit Broek op Langendijk voorgaat. De schriftlezing in deze dienst is uit Richteren 6. Kerkdiensten volgende week zondag 9 mei in de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee J.P. Ouwehand uit Ulpendam en Watergang voor te gaan en in de avonddienst om 6:30 hoopt dominee Aardelange uit Nieuw-Lekkerland voor te gaan. Er zijn vandaag 3 collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede is voor de kerk en de derde collecte is bestemd voor de onkosten van Ebenezer. U mag uw gave digitaal geven en voor de gemeenteleden in de kerk is de collecte bij de uitgang. We bevelen de collecte hartelijk bij u aan. De voorzang vanavond is Psalm 100, vers 4. Want goedertieren is de Heer, zijn goedheid eindigt nimmermeer, zijn trouw en waarheid houdt haar kracht tot in het laatste nageslacht. De kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, van de God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Hij die trouw is en die trouw blijft, van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We mogen deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 124, vers 1. De blijdschap die spatte vanaf, want er is een diep verlangen. Namelijk, laat Israël nu zeggen, blij van geest, indien de Heer niet bij ons was geweest. Psalm 124, vers 1. Vanavond willen we nadenken over leven vanuit de opstandingskracht. En we doen dat naar aanleiding van de geschiedenis van Gideon. Maar eigenlijk zijn er de eeuwen door op allerlei tijden en op allerlei plaatsen al mensen opgestaan. Die gezegd hebben, we hebben het niet van onszelf, maar we hebben het van Jezus Christus. Op allerlei plekken, allerlei talen is dat gezegd. En vanavond mogen we met hen ons geloof blijden en ook daarvan zingen met Psalm 143, vers 7. Heer, doe mij spoedig ademhalen. En vers 10. Leer mij, o God, van zaligheden. Mijn leven in uw dienst besteden. Als een belijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, die geboren is uit de maagd Maria en die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven en is neergedaald tot in de hel. Maar ten derde dag is hij weer opgestaan van de doden en is hij opgevaren naar de hemel. En hij zit nu aan de rechterhand van God, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. En tot die tijd belijden wij, ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen, hier maar ook thuis. De vergeving van een zonde. De wederopstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Amen. Laten we samen bidden om de verlichting met Gods Heilige Geest. Almachtige God, Vader, tot u mogen wij deze avond weer naderen. Voor de tweede keer opnieuw mogen we weer in stilte ons geloof belijden. Maar vooral mogen we horen woorden van u, woorden van leven, woorden die ons drijven tot opstandingskracht. En als we dan hier zijn, Heer, dan is er maar één verlangen. Dat u groter en groter mag worden in onze levens, in onze doen en laten, in onze kerk. Zo vaak zijn we niet met u bezig. Zo vaak hebben we weinig met u en met het geloof op. Daarom beginnen we elke dienst bij u. En vragen we u of u ons wil bestralen met die zonnestralen van u. Dat u ons licht maakt in deze wereld. Een lichtend licht. En dat hij ons ook zout maakt. Smaakversterkers. Dat het wel zo'n smaak mogen geven aan de omgeving. Vader God, zo bidden we u, wilt u ons verlichten en een zoutend zout maken. Wilt u daartoe alles zegenen in deze dienst. Dat de woorden die mogen klinken, harten mogen raken, mij mogen raken. Dat het uw geest is die spreekt. Door het zingen ook. Dat we in de stilte ook de stem, de fluisteringen mogen horen van uw geest. Maak ons zo alert. Geef ons dan nieuwsgierigheid, een verlangen naar wat u te zeggen hebt. Vader, dat zit totaal niet in ons. Daarom hebben we het van u nodig. Hier in de kerk, maar ook thuis verbonden. En we wensen het ook u aan de buren, aan de buurt, aan de mensen om ons heen. Dat het licht van u de huiskamers mag bestralen. Zo vragen we u, Heere, wilt u zo alles zegenen? Het zingen, de organist, het luisteren, de techniek. Dat alles mag zijn tot eer en glorie van uw nooit volprezen naam. Wilt u zo met ons meegaan? Niet omdat wij daar recht op hebben, maar alleen omdat u een en al genade bent, goedheid en waarheid. Vernieuw zo ons tot verheerlijking van uw naam. Dat bidden wij u in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Door Jezus Christus. Amen. We willen deze avond lezen uit Richteren 6... Een bekende geschiedenis. Maar we willen het deze keer benaderen vanuit de opstandingskracht. Richteren 6, en we lezen vanaf vers 11 en vervolgens vanaf vers 25. En in deze tijd wordt Israël door de Midianieten aan alle kanten belaagd. Het wordt beschreven als een massa van mensen. Zelfs sprinkhanen die hen aan alle kanten omringt. Er is eigenlijk geen manier van leven meer voor Israëlieten. En ze hebben zich daarom verscholen, klein gemaakt. En hebben hun toevlucht genomen tot grotten of andere manieren van leven. En ook de godsdienst lijkt op een andere manier vervulling te krijgen. Laten we lezen de woorden van God in Richteren 6 vanaf vers 11. Toen kwam een engel van de Heer en hij nam plaats onder de eik die bij de Ofra is, die aan de Abizriër Joëls toebehoorde. En zijn zoon Gideon klopte tarwe uit in de wijnpers om die door de Midianieten te verbergen. Toen verscheen de engel van de Heer aan hem en zei tegen hem, de Heer is met u, strijdbare held. Maar Gideon zei tegen hem, och mijn Heer! Als de Heer met ons is, waarom is dit alles ons dan overkomen? En waar zijn al zijn wonderen, waarover onze vader ons verteld hebben, toen ze zeiden, heeft de Heer ons niet uit Egypte doen optrekken? Maar nu heeft de Heer ons verlaten en ons in de hand van Midian gegeven. Toen wendde de Heer zich tot hem en zei, ga in de kracht van u. En u zult Israël uit de hand van Midian verlossen. Heb ik u niet gezonden? Maar hij zei tegen hem, och mijn Heer, waarmee zal ik Israël verlossen? Zie, mijn geslacht is, Manasse is de armste en ik ben de jongste in mijn familie. Maar de Heer zei tegen hem, omdat ik met u zal zijn, zult u Midian verslaan. Alsof het maar één man was. En vervolgens lezen we vanaf vers 26. Gideon die wil dan een etenmaaltijd voorbereiden. En het wordt aanvaard. En vervolgens in de nacht komt er weer een verschijning. Lichten 6, vanaf 26. Bouw daarna voor de Heer uw God een altaar op de top van deze vesting, op een geschikte plaats. Neem dan de tweede jonge stier en breng een brandoffer met het hout van de gewijde paal, die u om zult hakken. Toen nam Gideon 10 mannen van zijn knechten en deed zoals de Heere tegen hem gezegd had. Maar het was uit vrees voor zijn familie en voor de mannen van de stad om het overdag te doen, dat hij het 's nachts deed. En toen de mannen van de stad 's morgens vroeg opstonden, zie het altaar van de Baal was afgebroken en de gewijde paal die erop stond omgehakt. En de tweede jonge stier was op een nieuw gebouwde altaar geofferd. Toen zeiden ze tegen elkaar: wie heeft dit gedaan? En toen zij het onderzocht hadden en navraag hadden gedaan, zei men: Gideon, de zoon van Joas, hij heeft het gedaan. Toen zeiden de mannen van de stad tegen Joas: breng uw zoon naar buiten. Hij moet sterven, omdat hij het altaar van de Baal heeft afgebroken en de gewijde paal die erop stond omgehakt. Joas daarentegen zei tegen allen die bij hem stonden: wilt u het voor de Baal opnemen? Moet u hem verlossen? Wie het voor de Baal opneemt, zal nog deze morgen worden gedood. Als hij een god is, laat hij het dan voor zichzelf opnemen, omdat men zijn altaar heeft afgebroken. Daarom noemde hij zijn zoon op die dag Jerubbaal en zei: laat de Baal het tegen hem opnemen, want hij heeft zijn altaar afgebroken. Tot zover het woord van God. Laten we zingen van Psalm 89, vers 7 en 8. Hoe zalig is het volk dat naar uw klank hoort. En vers 8. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. Na de verkondiging willen we met elkaar zingen van Psalm 98, vers 1. En daar zingen we over een God die heil brengt na leed. Vrocht staat er dan. En dat betekent schept. Dus God die schept heil na leed. En dat is prachtig om dat te mogen zingen. Wie is er wel eens bang? Of onzeker? Dat kan misschien gaan over de toekomst. Als je in een examen zit. Of als je vragen hebt over de toekomst van je bedrijf. Of je pensioen. Of je vragen hebt van hoe het na corona zou gaan. Of dat het überhaupt zou komen. Misschien ben je ook wel angstig. Of heb je vragen over hoe het af zal gaan met het geloof in je gezin, of het geloof in je kerk, het geloof op het dorp of in Nederland? Volgens mij zijn we overal, hebben we allemaal wel eens onze vragen of onze angsten. En Gideon, die doet iets als hij onder een angst komt. Er zijn er verschillende reacties als je angstig bent. En één daarvan is verschuilen, verstoppen. Als je bang bent, je verstoppen. En misschien is dat al de meest geziene reactie bij een angst of een onzekere situatie. Dat je verstopt. Dat je niet wil weten wat er aan de hand is. Of dat je je verschuilt. Eigenlijk hetzelfde als met verstoppertje. Dat je misschien iets voor je doet, een theedoek. Of dat je je helemaal klein maakt, dat niemand je mag zien. En het kan een spelletje zijn, maar ik denk dat een spelletje niet alleen door kinderen wordt gespeeld. Kiekeboe. Of je verstoppen. Maar eigenlijk dat we allemaal wel eens verstoppertje spelen. Dat niemand echt ons mag zien. Dat niemand echt onze angsten mag zien. En misschien houden we ons al heel groot, maar eigenlijk, als we eerlijk zijn, hebben we wel onze eigen vragen of twijfels of zorgen over ons leven en over hoe het gaat. En dan toch vandaag het thema leven vanuit opstandingskracht. Omdat we een God mogen kennen die ons kent in onze angsten en ons juist wil brengen naar een leven in opstandingskracht. Gideon die verschuilt zich. En hij is bang. Hij is bang. Hij maakt zich helemaal klein. En hij heeft een plek gevonden, waarschijnlijk een grot. En daar heeft hij een wijnpers. Daar werd normaal gesproken natuurlijk wijn gemaakt, zoals het woord al doet vermoeden. Maar Gideon die is daar en die heeft daar tarwe in zijn hand. En dat laatste beetje tarwe op het land, dat is hij daar aan het dorsen. En hij slaat erop. Helemaal niet ideaal. Er is geen wind, het is windstil. Het is behelpen. Maar hij kan nog een klein beetje eten, voedsel creëren voor zijn dagen die komen. En zo verschuilt hij zich. Is hij klein. En eigenlijk is dat de hele reactie van heel Israël. Ze zijn bang. Onzeker. En ze verschuilen zich. En is dat niet allemaal onze eerste reactie bij angsten of grote vragen rondom corona of vragen rondom je gezin of opvoeding of hoe het leven zijn gang gaat of over relaties? We hebben allemaal onze eigen vragen, maar ik denk dat dat verstoppen wel het meest dicht bij mij ligt. En dat ik ook het meest zie in het pastoraat of als ik iemand spreek. Gewoon verstoppen. Doen alsof er niets aan de hand is. Dat die vragen wel meevallen. Dat het vanzelf wel goed komt. Gewoon verschuilen. Niet volop leven, maar gewoon nog met een kleine beetje alles bij elkaar. Zelf alleen nog wat aanproberen te rommelen. En Gideon is daar een voorbeeld van. En toch is daar iets aan de hand. Twee dingen. Want in het hoofdstuk daarvoor zie je iets gebeuren. Naast dat verstoppen zijn er een paar mensen die zijn gaan roepen naar God. In die ellende zonder God, in een grote crisis van oorlog, zijn er een paar mensen gaan roepen naar God. Misschien is het wel eerder opgevallen. En ze roepen naar God. En roepen, dat betekent iets. Want roepen doe je naar iemand die ver weg is. Dan roep je, hey, jij daar! Want je bent bang dat iemand al wegloopt. Of dat iemand je niet hoort. En zo is ook de relatie met God geworden in Israël. Ze roepen naar God. Omdat God op afstand is komen te staan. Van Israël. Dus het wordt een roep. Een laatste uitvlucht. En de afstand die wordt gevoeld. En er is een grote beweging in de tijd van Gideon. En de vader van Joas, die heeft daar zijn leven op gezet. Waarschijnlijk zat hij bij de Baalpriesters. En zat hij ook in die markt. Joas, de vader van Gideon, die heeft gezien, als God zich lijkt terug te trekken, als we alleen maar met God kunnen roepen in plaats van praten, als God ver weg lijkt, als er alleen maar ellende is, oorlog, dan kunnen we beter meegaan met de markt van de dag, religie die populair is, de Baaldienst. En hij heeft daar zijn leven voor, die koers opgezet. En zo is Joas waarschijnlijk Baalpriester geworden. Heeft hij misschien ook wel gehandeld daarin. In ieder geval staat er dat hij ook een koe heeft, een dier heeft. Speciaal voor de Baaldienst. Gewijd aan Baal. En daar middenin, in die crisis, waarin eigenlijk veel mensen meegaan in die opkomende markt, die stroom, die God de rug toekeert en vooral het op de Baal heeft gericht, komen woorden van God. En eigenlijk gebeurt dat altijd. Als er geen hoop meer is. Als iedereen denkt, dit is het laatste. Dit is het laatste restje nog. Dan gaat God zomaar spreken. En hier kiest hij iemand uit. Hier wordt iemand geroepen. Eén persoon. En misschien wel zoals altijd, is het weer iemand die niet zoveel voorstelt. Waar we niet zo'n hoge pet van op hebben. En die zich niet onderscheidt door grote heldendaden. Of grote idealen. Of grote dromen. Nee, dit is Gideon. Gewoon een gemiddelde tiener of jongere. Misschien onderuitgezakt. In ieder geval staat er dat hij heel bang is. Bang, onzeker. En die Gideon, die wordt geroepen. Met woorden waarvan ik hoop dat je die ook hoort. Strijdbare held. De Heere is met jou. God is met u. Strijdbare held. En dat is zo machtig mooi. Dat God niet aanspreekt op zijn angst en je hebt het verkeerd gedaan. Maar dat God eigenlijk gaat aanspreken op hoe je wordt. Hoe je kunt worden in zijn koninkrijk. Als God gaat roepen, dan spreekt hij zijn jongen, zijn man, zijn kinderen aan. Met geliefde kinderen. Strijdbare held. De Heer is met u. En dat Gideon echt niet van zichzelf. Maar God die ziet in Gideon iets. Hij is de schepper, hij is de maker. En hij heeft ons allemaal gewild en bedoeld. Zo vaak denk ik van mezelf. Of denk jij misschien van jezelf dat je het niet toe doet. Dat je gewoon maar een eenling bent. Zomaar op de wereld, maar eigenlijk een niets nut. Of nergens toe in staat. Zo vaak praten we dat ons aan. Maar God, die spreekt ons aan met strijdbare held. Of zo wil je, Nieuw Testament, lichtend licht. Misschien denkt het, dat zit niet in mij. Ik ben het niet. Ik pest zo vaak mijn broertje. Ik zeg zo vaak nare dingen. Ik denk zo vaak nare dingen. Zoutend zout. Smaakmaker. God die roept mensen uit het donker naar het licht. En hij wil niets liever dat je, net als Gideon, wel de avontuur aangaat. Om met God mee te gaan. Dat die opstandingskracht van Jezus Christus niet toen en daar bleef, 2000 jaar geleden. Maar dat die opstandingskracht ook in onze levens gaat werken, gaat leven. Dat is een spanning, hè? Dat is moeilijk. En Gideon die deinst achteruit. Een paar stappen achteruit en dan zegt: God, u, bent u nabij? Bent u de aanwezige? Kijk om ons heen. Kijk toch. Wij roepen, maar u bent er niet. We zijn verloren. We hebben niets meer over. We krimpen alleen maar. We worden steeds kleiner. Er is geen eten meer. Zie mij staan, hier. Dorsten. In een wijnkuip. Een God die houdt aan. En daarom ben je ook hier. Omdat God alleen aanhoudt. Wat God altijd maar wil spreken. Wat God de genadig is. Ook al hebben we er weinig oren naar. Weinig verwachtingen van wat God gaat doen. En dan zegt God, ik ga verlossen en ik ga jou daarbij gebruiken. En nog een keer, deinst Gideon naar achteren. Ik. Wat zou jij zeggen als God nu tegen jou zegt, ik wil jou gebruiken? Gideon zegt, kijk joh, kijk naar mijn verleden, naar mijn familie, naar mijn achtergrond. Ik kom niet uit een familie waar veel van te verwachten is. Manasse, ik ben de jongste, ik ben de kleinste. En in mijn familie staat ook weinig voor, we zijn arm. Bedenk dat toch. Maar God, die houdt vast. Die laat niet los. En weer trekt die Gideon erbij. Met die mooie woorden. Omdat ik met u zal zijn. Dat is Christus. Dat is wat God wil. Hij wil dat die kracht van God, die opstandingskracht, in ons door gaat werken. Juist misschien wel door die ja-maars. Onze mitsen en maren. Dat we denken dat het niet voor ons is. Dat we ons liefst nog verstoppen. Klein maken. Wegdeinzen. Verstoppen van God. Maar God die houdt aan. En Gideon die geeft zich uiteindelijk wel gewonnen. Langzaamaan. En jullie kennen de geschiedenis. En het is mooi om dat door te lezen. Over elke keer die spanning, hè. Elke keer die vraag van, bent u echt de aanwezige? Bent u echt de God die meegaat? Kan ik echt op u rekenen? Vragen die we allemaal hebben. Of we echt op God kunnen rekenen. In een geloofskeuze, in een stap, in een moeilijke stap. Want wat Gideon hier doet, hij staat wel bekend als iemand die toch wel heel erg onzeker is, maar hij durft het toch wel aan, vanuit de kracht van God. Namelijk opstaan tegen heel dat dorp. En zelfs tegen zijn eigen vader. Dat is een van de moeilijkste dingen. Lees maar met verder. Want in die nacht, 's nachts, krijgt Gideon een droom, een vergezicht. We hebben ervan gelezen in vers 26 en 25. Neem een jonge stier van de runderen die van uw vader zijn. en bereik vervolgens het altaar van de Baal af, dat van uw vader is, en hak de gewijde paal om die erbij staat. Dat is wel iets groots. Als dat je eerste taak wordt in Gods Koninkrijk, dan is er heel wat wat staat te gebeuren. En in die nacht, Gideon overdenkt dit en toch geeft hij zich gewonnen, langzaam aan. En hij vervult die taak. De volgende dag, nee, overdag durft hij niet, want overdag zou iedereen het zien. En misschien herken je het wel, als je bidt voor je eten, of als je Bijbel leest, of als je je geloof vormgeeft, dat je misschien eigenlijk dat eerst wat in het donker doet, dat niemand het mag zien. Dat je familie het misschien nog niet mag merken, of misschien je vrienden het nog niet mogen merken, of je collega's. Dat je wel dat geloof laat groeien, maar nog niet durft om wat zichtbaar te doen. En Gideon geeft zich toch. Maar het mag nog niet zichtbaar worden. En zo gaat hij in de nacht daarop, als het donker is en niemand ziet wie daar loopt en wat de bedoelingen zijn, gaat hij de berg op. En het was een offerhoogte. En eigenlijk altijd waren de bergen hoog, de offerhoogtes waar de Baals in dit geval werden geëerd. En die plek was gewijd aan Baal en er stond een altaar Baal en een gewijde paal. En met veel liefde is hij daar neergezet. En pa, zijn eigen vader, die had er veel over gepraat misschien thuis. Zoon, moet je nou eens zien wat we moois weer gemaakt hebben. En misschien is Gideon vast wel een paar keer met zijn vader hand in hand daar naartoe gelopen, naar die offerhoogte. En zijn vader vertelt, joh, als Baal echt gaat ingrijpen, dan gaat het hier regenen. Hey zoon, luister, als je maar genoeg voor Baal doet, dan gaat het hier echt regenen, volop. Dan gaat de vijand weg. Gideon heeft dat geloof waarschijnlijk wel meegekregen. Maar nu staat hij oog in oog met het altaar en die grote paal. En moet hij dat kort en klein maken. In kleine stukjes. In zo klein dat het eigenlijk weggaat. En die gewijde paal moet het ook aan geloven. En in die nacht wordt alles stuk en klein gemaakt. Maar God is ook God. En hij wil die plek die onheilig was, heilig maken. En dat gebeurt niet ergens anders. Zoals je vaak in godsdiensten ziet. Daar wordt vaak gezegd, als iets eenmaal onheilig is, dan kun je er niets meer mee. Als je als mens eenmaal onheilig bent, dan is er geen hoop meer voor jou. Als je eenmaal een verkeerde weg bent ingegaan, dan kun je de nieuwe toekomst wel vergeten. Maar de God van Israël laat hier al het evangelie zien. Want juist die onheilige plek waar tijdenlang Baal is geëerd, wordt een plek, een Godgewijde plek. En die Baal en die altaar, al die stukjes hout worden nieuw hout. En worden een offer voor de God van Israël. En zo wordt het onheilige gebruikt om God te eren. Wordt het klein gemaakt. Want God wil niet dat er iets tussen het volk en tussen hem in staat. En zo gaat Gideon voor en hij offert daar een brandofferaltaar van die onheilige stukken om God daarmee te eren. En eigenlijk kun je het vergelijken misschien met vandaag de dag. Dat er misschien maar een paar zijn die geloven. Maar dat God toch die Gideons wil gebruiken als soort priesters die offeren. En het is ook een verwijzing naar het offer van Christus. Waarin er weinig vraag is naar een offer. Maar dat toch we een God kennen die offert. Die zichzelf wil verzoenen. Ook al vraagt niemand ernaar. Al is er geen interesse in God. God die offert zichzelf. Hij wil het onheilige heilig maken. Dat is wie hij is. Hij wil dat dode levend maken. En hij wil wat niet bruikbaar is, bruikbaar maken. Zo zie je al iets van die opstandingskracht van God. De volgende morgen staat de stad op. De mannen, vrouwen, kinderen. En dan wordt er gepraat. Ze zien wat er gebeurd is in die nacht en zien dat die Baal verweg is. En dat die koe gewijd voor die Baal geofferd is. Niet voor Baal, maar voor God. Vragen, vragen. Wat hier aan de hand is. Wat is hier gebeurd? Misschien ken je het wel, als er iets nieuws gebeurt, er een verandering plaatsvindt, dat je een vraag hebt. Maar waar brengen die vragen ons? Brengen vragen ons bij een zoektocht, wat God aan het doen is? Of brengen vragen ons gewoon verder, waar we altijd al zijn? Dat laatste is denk ik het meestal het geval. Maar hoe mooi zou het zijn als we steeds afvragen als er iets gebeurt in ons leven. Als we dan afvragen, wat is God aan het doen? Als er iets gebeurt in ons leven. Dat we dan toch durven te vragen wat God aan het doen is. Wat de hand van God is. En dat is ook moeilijk, een spannende vraag. Maar wel een goede vraag, want zo vaak zien wij niet God. Zien we God over het hoofd. Tenminste, dat gebeurt wel hier. Het zijn allemaal vragen. Maar er is geen vraag naar een nieuwe nieuwsgierigheid. Van een vraag van, oh wow, wat is hier gebeurd? Is God weer terug? Heeft God onze roep gehoord? Laat God weer zijn genade zien. Komt hij weer terug? Komt hij ons bevrijden? Die vraag is er niet. Nee, de mensen houden gewoon vast aan hun eigen patroon, aan hun eigen structuur, hun eigen leven, hun eigen doen en laten. En er is maar één vraag. Wie heeft dit gedaan? En dat is zo'n nare, vervelende, destructieve vraag. Als we die vraag stellen. Wie heeft dat gedaan? Om altijd maar iemand anders te beschuldigen. Iemand anders klein te maken. Het geeft geen leven, die vraag. En het volk staat op als nieuwe rechters. Die gaan bepalen wie hier iets verkeerd heeft gedaan. In plaats van open te staan voor een nieuwe wending van God. En ze staan op en als rechters zijn ze bezig en de vragen worden gesteld. Vragen, vragen, vragen. En op een gegeven moment komen ze erachter. Gideon, de zoon van Joas, hij heeft het gedaan. En als snelle mensen die slapen, worden ze wakker. En rennen ze naar het huis van Joas. En er wordt opengedaan. Er wordt gevraagd om Gideon uit te leveren, want hij is schuldig en moet gedood worden. Geen vraag van Gideon, wat heeft jou bezield? Wat is er gaande? Is er iets met God? Is dat altaar niet voor de Heere geweest? Heeft God tot je gesproken? Nee, het is al duidelijk. Als rechters staan ze op om wraak te nemen. Snel in oordelen. Het zit ook in mij. Laten we daar wat rustiger aan mee doen. daarvoor minder hard rennen. Laat het dan rustig gaan als het gaat om oordelen. Wat kunnen we rennen als er iemand anders schuldig is? En wat zijn we traag in de vraag, wat is God aan het doen? Wat wil God zeggen? Joas, die is bij die laatste vraag gebleven. Iets in hem lijkt geknakt te zijn. Joas, die Baalpriester, die markt betreden heeft van Baal, die daar zijn toekomst zag, hij is omgevallen. En hij heeft een hele slimme opmerking. Als iedereen daar boos en woest aan zijn deur staat. Het is zo'n mooi stuk dat het mooi is om het te lezen. Hij zegt, wilt u het voor de Baal opnemen, moet u hem verlossen. Wie het voor hem opneemt, zal nog deze morgen gedood worden. En dat laat zien wat echte godsdienst is en wat nep is. Wat nepgoden zijn. Deze vraag. Als jij een God dient waarvoor jij het op moet nemen, waarvoor jij moet werken, waarvoor jij moet strijden, waarvoor jij alles moet geven, dan dien je een nep God. Dan is het geen God. Als jij je voor een God moet werken, als jij je moet gaan verlossen, dan dien je iets doods. Want als er een God is, dan neemt hij wel voor zichzelf op. En dat is het evangelie. Namelijk dat we een God mogen dienen die het voor zichzelf opneemt. Die wel verlost en die de levende is. Wij hoeven die God niet te verlossen. Wij hoeven niet God voor die God op te nemen. Alsof hij dat zelf niet kan. God verlost wel. Daar heeft hij ons echt niet voor nodig. Maar voor afgoden, die zijn er wel bij gebaat. Voor mensen die alsmaar blijven werken. Die alsmaar het beste ervan maken. Al gaat het om materialisme. Of je... Eigenlijk alles kan een afgod worden. Ook zelfs het goede. Je gezin. Je tuin. Je auto. Alles kan een afgod worden als je ervoor moet werken. Alsof je het krampachtig vast moet houden. Dan is het een afgod. Dan moet jij het vasthouden. Dan moet jij het ervoor zorgen. Maar God zorgt wel. God verlost wel. En dat laat zo mooi dat geschiedenis van Gideon zien. Gideon hoeft zich alleen maar te laten gebruiken. Hij hoeft alleen maar zijn handen op te houden. En op een gegeven moment te zeggen, hier ben ik. Ik durf het bijna niet aan. Met al mijn jammers wil ik alleen maar zeggen, gebruik me maar. En zo stond Gideon op. En zo mogen wij ook opstaan. Niet als de nieuwe verlossers of de nieuwe helden. Of de mensen die het gaan maken. Maar als mensen die... Jongens, ouderen, die gewoon zeggen, Vader, God, wilt u mij gebruiken? Maak mij maar een strijdbare held. Werk maar door me heen. En zo mogen we net als Gideon opstaan vanuit de opstandingskracht. Echt gaan leven. Niet in angst, verstopt, wegduikend misschien voor de confrontatie van je verleden. Of de confrontatie met je vrienden. Of de confrontatie met God, ons verstoppen. Omdat we zeggen en loslaten. Een stapje naar voren doen. En zeggen, Vader God, hier ben ik. Net als Adam en Eva, die waren ook verstopt. En die moesten ook weer tevoorschijn komen. Kom maar tevoorschijn. Laat je maar gebruiken. Je leven. Je huis. Alles wat je hebt. Laat maar vloeien, die genade. En leg alles maar wat je hebt in de handen van de levende God. Want daar ontvang je echt leven. Amen. Laten we God danken om wie Hij is en samen voorbeden doen. Almachtig God, Vader, wij danken U dat U ons bent opkomen zoeken. Toen en maar ook vandaag. Dat U er niet bij laat, bij onze vragen of opstand tegen U. Of desinteresse, voor wat u aan het doen bent. Maar dat u vasthoudt. En dat u doorgaat om zomaar mensen te zoeken. Mensen te verlossen. Mensen aan te raken. Mensen een nieuw leven te geven. Om zo op te laten staan in een leven vol vreugde met u. Vader, wij danken u dat u ons zo aanspreekt. U ons noemt bij naam. Ons aanspreekt, roept om met u te gaan leven. Wilt u zo ons helpen. Ons veranderen, bekeren, vernieuwen. Om het leven met u te leven. Zo vaak zijn we bezig om ons te verstoppen voor u of voor anderen. Durven het niet aan om in dat licht van u te gaan staan. Blijven we liever op onszelf eigenwijs als we zijn. Vader, wilt u ons vergeven. Onze eigen gereidheid. Vergeef ons, Heer. We zijn niet zulke zoekers. Laat staan naar u. We zijn liever bezig met de vraag wie schuldig is. Wie het verkeerd hebben gedaan. Met name anderen. Maar help ons om traag te worden. Help ons om steeds af te vragen wat u aan het doen bent. Geef ons ogen als de uwe. Geef ons handen die doen wat u van ons vraagt. Geef ons voeten die wandelen naar uw woord. Wilt u daar ons bij zegenen als we vakantie hebben? Of als we ons naar ons werk gaan? Geef ons daarbij kracht. Vader God, u kent ons ook met onze eigen vragen, onze eigen worsteling. Help ons om dat in het licht te brengen. Dat u ons helpt om naar elkaar te luisteren, ook naar elkaar om te zien. Dat we ogen zullen hebben voor wat er gaande is. Vader God, we mogen ook bedanken voor deze prachtige dienst waarin we u weer de lof mochten toebrengen. Dank u voor de voorzangers. Voor de organist. Voor het samen zijn hier. Ook al is het beperkt. Voor de verbondenheid thuis. Voor de techniek. Voor de kosten. Voor de voorganger. Dank u God dat er een nieuwe dominee komt. Dank u zo voor uw trouw. En wil u bidden. Wilt u ons als gemeente zegenen. Dank u ook voor het weerzien. Wilt u ons zo verbonden laten zijn door de kerk wereldwijd, door Jezus Christus. Wilt u ook de kerk wereldwijd zegenen. Wilt u ook al het zendingswerk zegenen wereldwijd. En ook het uitbarwerk wat hier in Aalst mag plaatsvinden. Wilt u het zegenen. Wilt u ook zijn met de jongeren. Help ze bij hun examens. Ook als het soms moeilijk is, geef ze kracht. En zo zullen de docenten, het onderwijzend personeel, mensen in de zorg, help ons zo bij alles wat er ons te doen staat. Heer, we danken u God voor deze mooie dag en bidden u. Wilt u ons laten gaan vanuit de opstandingskracht in u, tot eer en glorie van uw nooit volprezen naam. Dat bidden wij u in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. We willen tenslotte zingen van de avondzang, de liedige 6, behoed het ganse christendom, en ook couplet 7, O Vader, dat uw liefd ons blijkt. Dappere helden, zo worden we aangesproken. Lichtend licht, zoutend zout. Woorden die we niet waar kunnen maken buiten de Heer Jezus Christus om. En met zijn zegen mogen we van hier gaan. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Ja, de Heer verheft zijn aangezicht over u. Hij ziet u en hij geeft u zijn vrede. Amen.